Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijs en dag en nacht aan mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. We willen samen zingen van Psalm 42, vers 2 en 5. Doen wij een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen in aansluiting daarop van Psalm 89, het derde vers: de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Het is het derde vers van Psalm 89. Nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk. En we lezen de versen 46 tot 56. Lucas 1 vanaf vers 46 tot 56. En Maria zei, mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. De tweede lezing vindt u in 1 Samuel 2, de versen 1 tot en met 11. Wij noemden u 1 Samuel 2, de versen 1 tot en met 11. Toen bad Hanna en zei, mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God. Maak het niet te veel dat gij hoog, hoog zult spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan, want de Heer is een God der wetenschappen, en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken, en die struikelden zijn met sterkte om God. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard, en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend, hij doet ter helle neerdalen, en hij doet weer opkomen. De Heere maakt arm, hij maakt rijk, hij vernedert, ook verhoogt hij, hij verheft de geringen uit het stof, en de roodruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven, want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren, en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want een man vermag niet door kracht. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einde der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de hoorn van zijn gezalfde verhogen. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis, maar de jongeling was de Heer, de dienende, voor het aangezicht van de priester Eli. Amen. Tot zover de beide schriftlezingen. Voor vanavond, in deze laatste bijbellezing, is de stof genomen uit de versen 7 tot en met 10... De versen 7 tot en met 10 van 1 Samuel 2. Hij verheft, hij de Heere maakt arm, hij maakt rijk, hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof en de noodruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hem de stoel der ere doet beërven, want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren. en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten van zijn gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want een man vermag niet door kracht. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koningssterkte geven en de horen van zijn gezalfde verhogen. Tot zover bidden wij samen om de onmisbare zegen van de Heere. Heere, u die de harten kent en de nieren proeft, u weet wat in de mens is. U kent ook de gesteldheid van onze harten. U weet van het verlangen om naar uw huis te gaan, hongerig naar uw gerechtigheid, dorstend naar het water des levens, of juist ingezonken. Alsof we dood zijn. Het leven lijkt zo ver weg. Het is al zo lang geleden dat uw leven aan onze ziel gunde en dat onze mond uw lof verkondigde. Het is zo arm. Heere, geef dat dan vanavond. Dat woord ons zal levend maken. We hebben samen beleden dat u God bent als Vader en als Zoon en als Heilige Geest. En van uw Geest hebben wij beleden die Heere is en die levend maakt. O gast. Dat woord gaat werken in die levendmakende kracht, dan worden we ook levend. Voor het eerst toch weer opnieuw. En het is uw liefste werk, dat is in de loop der eeuwen wel gebleken. U hebt een gunst om wel te doen. Aan de mensen, ja aan zondaar, om ze te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Want zo kan het ook zijn dat wij geen weet hebben van het leven des geloofs, dat we nog buiten uw gemeenschap staan, dat we niet eens weten wat het is om nabij God te zijn. O Heere, kom ons dan trekken, onweerstaanbaar, met die koorden van goedertierenheid, vanuit uw eeuwige mensenmin, u die het zelf hebt getuigd, ik heb uw lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid, en daar weten u al uw kinderen van. We weten, Heere, hoe u ons trok uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, hoe de zonden ons hart verdriet deden, dat we bedroefd werden gemaakt en dat wij troost zochten bij hem, de trooster bij uitnemendheid, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, gekomen om ons van al onze zonden te bevrijden, opdat wij rechtvaardig voor u, o hemelse Vader, gerekend zouden worden en een recht zouden ontvangen op het eeuwige leven. Heere, maak het goed vanavond, hier en thuis, op de kansel en daaronder. Mag uw naam verheerlijkt worden. Vergun ons, Heere, om goed van u te spreken en schenk de hulp van uw geest, opdat die ons leiden, zowel in spreken als in luistert. En verlos ons van de boze, dat niets ons van u zou aftrekken, in tegendeel, dat we het mogen bemerken. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. We vragen het u als uit louter genade, om de verdiensten van de Heere Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij willen gaan zingen van de lofzang van Zacharias en daarvan de versen 1 en 4. Wij noemden de lofzang van Zacharias allereerst het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfgoed dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En ook het vierde vers. Dus wordt het Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Het zijn de versen 1 en 4 van de lofzang van Zacharias. Gemeente, het groot maken van de Heere, dat is een vrucht van het nieuwe leven. Ik hoop dat u dat van harte mag onderschrijven. Als God onze ogen en oren en hart opent om te weten wie de Heere is voor een zondaar, dan mogen we en dan kunnen we en dan willen we hem met de mond en met het hart geloven. Ook dan, wanneer de omstandigheden moeilijk en verdrietig zijn. We hebben daar ook samen van gezongen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God van mijn leven heffen. En waar is dat ook gebleken in het leven van Hanna? Ze heeft zich jarenlang als een gevloekte gevoeld. Vanwege haar kinderloosheid. En Peninna, die ook met haar man Elkana was getrouwd, kreeg kind op kind, meisjes en jongens. En alsof dat nog niet genoeg pijn deed, werd ze door Peninna vele jaren achtereen vernederd en getreiterd. En als haar benauwdheid en droefheid dan tenslotte niet meer voor haar te dragen is, dan schreeuwt Hanna haar nood uit voor het aangezicht van de Heere bij de tabernakel in Silo. En dan wordt ze door de priester Eli nog weggezet ook, als een dronken vrouw, met de woorden, doe die wijn van je. Met andere woorden, zorg dat je nuchter wordt. Slaap je roes uit. Maar de Heere heeft het geroep van deze ellendige gehoord. En zegt de psalmdichter dan, en hij verlost haar uit al haar benauwdheden en zij zal mij eren. En ze heeft een kind van de Heere gebeden en ook gekregen. Dat kind krijgt ook de naam van wat haar is overkomen, Samuel. God heeft gehoord. En dat is dan een kind dat zij uit dankbaarheid vanwege de verlossing van de Heere uit haar grote benauwdheid voor de dienst aan de Heere heeft bestemd. Op 4-jarige leeftijd brengt ze haar kind naar Silo, waar het heiligdom van de Heere was. Maar we hebben daar uitvoerig bij stilgestaan in wat voor omgeving zij haar kind moest brengen. Een plaats van goddeloosheid en een plaats van zedeloosheid. En toch mag ze daar, op die plaats, haar Samuel overgeven aan haar Heer. Heer, het is uw kind. Het is in uw handen. En dan is het goed. Nu mag ze na al haar benauwdheden de Heer eren. Want wat doet ze terwijl ze dat kind dus weggebracht heeft, bij de Heere heeft neergelegd? Mogen we haar groot en goed horen spreken van de Heere. Ik zei u al, dat kan alleen maar een vrucht van het nieuwe leven zijn. En dat wordt nu zo rijk geopenbaard door haar lofzang. We hebben daar in de vorige lezingen al het nodig over gehoord. En nu mogen we vanavond met Gods hulp spreken over de versen 7 tot en met 10. Dat begint met de woorden, de Heere maakt arm en maakt rijk. Dat is toch wel wat merkwaardig om daar over te spreken, dat de Heere arm maakt. Waar ziet dat op? Wel dat de Heer ervoor kan zorgen dat mensen die in overvloed en weelde leven, door hem van al die gaven zomaar ineens beroofd kunnen worden. Hij kan van het ene moment op het andere moment van arm rijk maken. En een heel aansprekend Bijbels voorbeeld daarvan is Gods kind en knecht Job. We weten allemaal dat Satan van de Heere God de vrije teugel krijgt om Job alles te ontnemen, behoudend zijn leven. En Satan neemt dan op één dag alle bezittingen van Job weg en daarbij ook al zijn kinderen. En dan lezen we de indrukwekkende woorden, toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neer en zei: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen weerkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Arm gemaakt. En dan nogthans. De naam des Heeren zij geloofd. Hanna haar kind voorgoed aan de Heeren overgegeven. Een kind waar ze zo zielsveel van heeft gehouden. Dat kan niet anders. En dan toch God groot maken. Hem eer. En we weten het ook uit onze pastorale praktijk. Hoe er onder ons gevonden werden. Die te midden van alle nood en dood waarin ze verkeerden. God groot mochten maken. Ik zei u. Dat is vrucht van het nieuwe leven. En dan komt natuurlijk toch altijd weer de vraag naar ons toe. Weten we daar nu van? Ik heb er in mijn gebed ook al iets van proberen te zeggen. Zijn wij vreemdelingen van het leven der genade? Dan mogen we toch ook vanavond u weer oproepen. Om met uw zonde en ellende tot hem zich ter genezing te wenden. De enige die in staat is, maar ook u zalig maken wil van al uw zonden. Misschien hebt u altijd gedacht dat u gewilliger was dan de Heere. Ik ben daar ook niet vreemd aan. Dat wij menen dat wij eigenlijk wel gewillig zijn. Maar als de Heere nu ook maar wil. Nou, het woord zegt dat hij wacht om genadig te zijn. Dus als wij van Gods wil overtuigd willen worden, dan moeten we alleen maar luisteren naar wat hij zegt. Hij wil niet dat enige van ons verloren gaat. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar in hun bekering en in hun leven. In Job 42 lezen we dan hoe de Heere de gevangenis van Job wendt. Hij was arm geworden, hij had niks meer over. En dan heeft hij gebeden voor zijn vrienden. En dan lezen we, en de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had, tot dubbel zoveel. Nou, dit is nu de praktijk van de woorden die Hanna hier mag uitzingen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Wij belijden toch zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Dat is toch een geloofsbelijdenis. Als daar gevraagd wordt, wat verstaat gij onder de voorzienigheid van God? Dan is het antwoord dat almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, rijkdom en armoede en alle dingen, ons niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Nou, denk dan maar eens aan die rijke herdervorst Abraham, of aan die ongekende rijkdom die Salomo van de Heere heeft gekregen, en dat het nu in het natuurlijke leven zo is, dat ons alles uit zijn vaderlijke hand toekomt, zo komt dat ook tot ons in het geestelijk leven. Ja, maar hoe pas je dat dan toe? De Heere maakt arm. Hebt u wel eens gehoord van armmakende genade? Als de Heere toch ons ontdekt door zijn Heilige Geest aan onze zonden, dan worden we arm. Dan worden we moe. Dan worden we naakt. En waarom doet de Heere dat nou? Niet uit lust tot plaag, maar uit lust om ons zalig te maken. om ons van al die zonden die ons zo zwaar drukken te verlossen. En wat is dat toch een buitengewone geloofservaring, want dat is het. Ontdekking aan zonde en schuld is een geloofservaring. En de ontdekking dat God een verse en een levende weg heeft geopend om van die zonde bevrijd te worden, is een geloofservaring. En om de toevlucht te nemen tot Hem, die daar naakt hangt aan een vloekhout, als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, dat is een geloofservaring. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me gunst aanschouwen. De gunst in het aangezicht van Jezus Christus. O, dan zijn we rijk in Hem en arm in onszelf. Wat is het toch goed, hè, om te weten wat het is ons te vernederen onder de krachtige hand van God. Opdat Hij ons verhoogt. En dat is nu het eigen werk van de Heilige Geest. Een van de mooiste gelijkenissen uit de Bijbel vind ik wel die van de tollenaar en de fariseer. We horen in de gelijkenis van de tollenaar, die door Jezus verteld wordt, iemand bidden die arm is. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan moet u denken dat een tollenaar gemiddeld rijk was. Vanwege bedrog en list heeft hij zijn broeders en zusters van zijn eigen volk bedrogen om maar zoveel mogelijk binnen te halen voor zichzelf. Maar hier staat nu een man die met al zijn rijkdom arm is geworden. Hij vlucht naar de tempel. Hij durft niet eens naar binnen te gaan. Hij staat ergens achteraf. En dan vind ik het zo treffend dat de Heer Jezus ons laat horen in welke toestand deze man verkeert. Jezus vertelt, hij durft zelfs zijn hoofd niet op te heffen naar de hemel. Jezus vertelt, hij slaat zichzelf op de borst. Jezus vertelt, hij zegt, o God, wees mij zondaar genadig. En dan staat daar vooraan in de tempel een man al zijn rijkdom aan de Heere te vertellen. Hoe goed hij wel is. En dat hij gelukkig niet zo is als degene die daarachter in die tempel staat. En dan komt dat bijzondere moment dat de Heere deze gelijkenis zelf gaat duiden. Als hij het verteld heeft wat daarachter in die tempel gebeurd is, dan zegt hij, deze ging gerechtvaardigd heen, meer dan die. O, de arme wordt rijk gemaakt. Gerechtvaardigd door het geloof. Hij kreeg de grootste schat die je maar denken kunt. Dat is de vergeving van zonde en het recht op het eeuwige leven. En die man die zo rijk was en verrijkt, rechtvaardig meende te zijn, bleek bij God gerekend te worden tot de onrechtvaardigen, die, als hij niet tot bekering komt, voor eeuwig zal moeten wegzinken in de buitenste duisternis. Als Maria, de moeder van Jezus, in haar lofzang uit de lofzang van Hanna peurt, dan komt die geestelijke betekenis van dat arme rijk zijn, komt eigenlijk nog beter tot zijn recht als bij Hanna. Want wat zegt Maria in haar lofzang? Armen heeft hij met goederen vervuld. Nou, dat zie je nou bij die tollenaar gebeuren. en rijken heeft hij levendig weggezonden. Dat zie je met de fariseeën gebeuren. Maar hoe zijn deze woorden ook van toepassing gebleken op het leven van Hanna zelf? Hoe diep was ze vernederd, zeiden we door Peninna. Zij wist zich een gevloekte voor de Heere. En tenslotte ligt ze in haar bittere armoe aan de voeten van de Heere, in het stof neergebogen voor het aangezicht van God. In vers 8 van de lofzang van Hanna lezen we: hij verheft de geringe uit het stof, dat wil zeggen de onaanzienlijke, de hulpeloze, en daarbij nog, en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek. Die nooddruftige, daar hebt u het alweer, dat is de arme, dat is de behoeftige, en die verhoogt hij uit de drek. Wat is dat? Dat is de mesthoop, of de vuilnishoop. Nou, ellendiger kan een mens zich toch niet gevoelen. En te midden van die nood, te midden van die ellende, te midden van die armoede, blijkt de Heer aanwezig. En dan is het zelfs op de mesthoop goed. Want wat gebeurt er? Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena hun zielen ter verlossing komen. Hij sluit hun zielen gaar als hun geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Wat heerlijk om te horen wat de Heere met een arm en ellendig volk doet. Hij richt ze op. Hij heft ze op. Hij verhoopt ze. En dan moet u eens kijken wat er dan gebeurt. Om ze te doen zitten bij de vorsten. En hij zal hen de stoel der ere doen beërven. In Psalm 113 worden deze woorden van Hanna vrijwel letterlijk geciteerd. Ook het woord dat de Heer onvruchtbare doet wonen in een huisgezin. Een blijde moeder van kinderen. En het is heel opmerkelijk dat de woorden uit de lofzang van Hanna door de Heere, door de Heilige Geest, gebruikt zijn geworden om een plaats te krijgen in het zogenaamde Halleel, dat gezongen wordt bij de viering van het Pascha in Israël. Want Psalm 113 maakt er deel van uit. Dat Halleel begint bij Psalm 113 notabene en eindigt met Psalm 118. Het zijn lofpsalmen die gezongen werden gedurende de paasmaaltijd. En dan weet u al waar ik naartoe ga. Dan ga ik naar het laatste paascha van de Heer Jezus Christus. Woorden die Hanna gezongen heeft, die gaat Jezus zingen. Wij lezen, als zij de lofzang gezongen hadden, dat is dus dit lied 113 tot 118, ging hij uit naar de Olijfberg, dat wil zeggen naar de hof van Gethsemane. Dus voordat Jezus zijn dood tegemoet gaat, zingt hij zijn dood tegemoet met de lofzang. Die ook door Hanna is gezongen. Hij gaat dus zijn dood tegemoet met de woorden van Hanna. Maar ook woorden die zijn lieve moeder gezongen heeft in haar lofzang. Toen Jezus nog maar een enkele dag leefde in de buik van zijn moeder. Toen nog als een prille vrucht in de schoot van moeder. En nu, vlak voor zijn sterven, hoort hij als het ware in die Psalm 113 zijn moeder nog zingen. Nu zal hij die rijk was, want nou gaat het over hem, hè? Nou zal hij die rijk was, arm gemaakt worden. ontdaan van al die heerlijkheid die je bij de Vader genoot. Het loopt zo laag af met hem. Wat houdt hij tenslotte over? U weet het. Hij werd als een gevloekte naakt aan het kruishout gehangen. Hanna beleefde een gevloekte te zijn, omdat ze geen kinderen kon krijgen. Jezus was een gevloekte. Het enige verschil, je een gevloekte voelen of een gevloekte zijn. Wat een ontzaglijke realiteit. En dan zegt apostel Paulus, een vloek geworden zijnde voor ons. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Hij arm, opdat wij rijk zouden worden. Begiftigd met die onuitsprekelijke genade. Begiftigd met dat heil dat hij zou gaan verwerven aan dat vloekhout. Om uit te delen, zelfs aan een wederhorig kroost, om altijd bij hem te wonen. Dieper vernedering is toch niet denkbaar. Wilt u de koning der koningen zien? Wilt u de Heere der Heren zien? Zie het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Ach, ontdaan van alle heerlijkheid. En toch, als het oog van het geloof op hem geslagen wordt, zoals hij daar hangt, aan het vloekhout der schande, in de gelovige wetenschap, dat hij dat voor mij deed, omdat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dan wordt hij zelfs, of misschien wel juist moet ik zeggen, voor ons oog zo onuitsprekelijk dierbaar. Is dat niet wat Paulus bedoelt? Als hij zegt, of Petrus bedoelt, als hij zegt, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Want gij hebt ons gode gekocht met uw dierbaar bloed. En juist dat wordt zo zichtbaar. Op de kruisheuvel Golgotha. Die zichzelf vernederd heeft, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. En daarom heeft God hem rijk gemaakt. Ja, staat er dan in diezelfde Filippenzenbrief. Hij heeft hem uitermate zeer verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Nu weten we waarom God hem zo uitermate zeer verhoogd heeft en hem een naam gegeven heeft boven alle naam. Gemeente, nog haal ik dit woord heel persoonlijk tot u en tot jou en tot mezelf richten. Waarom is dit nou gebeurd? Zo vernederd, tot in de diepten der verlorenheid toe en vervolgens uitermate zeer verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. En dan komt het, die doelaangevende zin, waarom is dat nou allemaal gebeurd? Opdat in de naam van Jezus, dat we zeggen uit kracht van de naam van Jezus. Dat is uit kracht van die naam die ons nu gepreekt wordt. Die naam die u nu mag horen. Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Een naam gegeven boven alle namen. Opdat in de naam van Jezus, hij wordt heel speciaal genoemd. Die naam, geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smarten, opdat in die naam van Jezus zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde zijn. Nou, wij zijn op de aarde, hè? Daarom gebeurde dit, opdat de knie zich buigen zou, alle knie. Dan wordt er niemand uitgezonderd vanavond, hier niet en thuis niet. Of waar dan ook maar, alle knie zich zou buigen, die in de hemel zijn, oh ja, die doen het hoor. En die op de aarde zijn, en zelfs die onder de aarde zijn. Alle tong zou belijden. Dat wordt nog eens even gezegd. Hè? Niet alleen het buigen van de knie, maar ook het belijden van de tong. En wat dan de belijden? Dat wordt hier ons ook nog gezegd. Dat Jezus Christus de Heer is. En dan zegt de apostel zo heerlijk. Niemand kan zeggen Jezus Christus de Heer te zijn. Dan door de Heilige Geest. En dat is nu die geest die door deze woorden heen, hè, het woord als het voertuig van de geest, onze harten bereikt. En in die harten werkt, zodat het van komt wat hier wordt gezegd. Alle knie zich zou buigen en alle tong zou belijden. Dat Jezus Christus de Heer is. En dan staat er al wat bij. Tot heerlijkheid van God de Vader. Daar gaat het tenslotte om. Alles wat Christus gedaan heeft. Heeft hij gedaan in de eerste plaats. Tot heerlijkheid des Vaders. En hoe mogen al degenen die in hem geloven. Die heerlijkheid ontvangen. Opdat wij God zouden verheerlijken. Hier nog alles ten dele. Maar straks, zo weten, ten volle. Met een verheerlijk lichaam. Samen met de heerlijkheid die Christus al bij de Vader heeft. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereikt. Nou, hij heeft dat werk gedaan, dat weet u, met alles wat in hem was. Hoe werd hij, ja, geprest, totdat het volbracht was. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld, zal zien, zo weten we, opdat hij zaad zal zien. En dan zullen wij, zo zegt de Bijbel, samen met hem als koningen heersen. Nou, tot dat volk behoorde ook Hanna. Zij heeft de Heer Jezus Christus van verre mogen zien en omhelzen. En ze heeft die stoel der ere waarover ze in onze tekst spreekt. Zij heeft die stoel der ere mogen beërven. Het gaat hier om de erfenis als een blijvend bezit. Dat leert de schrift ons ook. Dat wij die erfenis zullen ontvangen, die voor ons bewaard wordt. En wat is dan die erfenis? Wel, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. De stoel van de erfenis mogen beërven. Moeder Maria zingt in haar lofzang dat haar Heere machtige van hun tronen heeft afgetrokken. Nou, dat is niet wat Hanna hier zegt in haar lofzang. Ze zegt wel dat hij de geringe uit het stof verheft en de nooddruftige uit de drek verhoogt. Dat de Heer dit alles doen kan en dat hij dat ook doen zal. Dat blijkt uit het vervolg van de tekst. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heere. En hij heeft de wereld daarop gezet. Hier komen wij bij de almacht van God. Hij wordt hier bezongen door Hanna als de grote schepper van alle dingen. En gemeente, het is goed om ons daar steeds maar aan te herinneren wat de Heilige Schrift nou zegt over het ontstaan van de wereld en alles wat daarmee samenhangt. Hij is de schepper van alle dingen. Ja, dan moet u weten dat de zogenaamde wetenschap dat tot volstrekte onzin heeft verklaard. En wat onderscheidt ons dan? Dat denk ik zo vaak aan. Wat onderscheidt mij dan dat ik niet hoef te geloven in een oerknal waardoor alles toevallig tot stand is gekomen? Stel je voor dat je dat zou moeten geloven. Ik zou wanhopig worden, denk ik. Maar dan mag ik in een God geloven die dat alles geschapen heeft. En dan mag ik zijn wondere hand in zijn schepping ontmoeten. Nou, en dan kunt u overal die hand van die machtige schepper in ontdekken. En hij wordt eigenlijk steeds groter. Hij wordt steeds heerlijker. Hij wordt steeds machtiger. Wat glans, wat majesteit straalt van deze grote schepper alle dingen af. En er komt er nog iets bij. Hier staat, want de grondvesten van het aardrijk zijn van de Heere. En dan wordt dat woord Heere met hoofdletters geschreven. Dat wil zeggen dat hier Yahweh staat. De God van het verbond. Dat wil zeggen dat deze God in de schepping al met zijn verbond op deze aarde met zijn schepsel, dat is de mens, wilde verkeren. Wat is dat? Dat er al een verbinding was toen hij de mens schiep. Was er die gemeenschap met de mens? Met geen enkel dier. Nee, met de mens. Als je daar terug eens aan denkt, dat hij zich verlustigd heeft in ons. Het wordt wel gezegd dat wij het pronkjuweel zijn van zijn schepping. Er staat hier hoe hij die aarde geschapen heeft. Op de pilaren van de aarde. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Hier staat de grondvesten, maar stel je daar maar pilaren bij voor. Het is natuurlijk allemaal beeldspraak. Maar hij heeft de fundamenten van de aarde door zijn spreken neergezet. En heeft door zijn spreken daar de wereld op gezet. En krachtig zijn verbond een mens geschapen. Twee mensen, Adam en Manin. En dat moeten we maar nooit vergeten. En nu hebben wij dat verbond verbroken met de Heere. Maar u weet het, hè? Onmiddellijk was hij daar. Met dat nieuwe verbond. In die heerlijke belofte. Dat hij zelf zou zorgen dat er vijandschap zou ontstaan. Tussen dat vervloekte slangenzaad. En het vrouwenzaad. En u zou dat zaad van de vrouw, de Heer Jezus Christus, het zaad van Satan, vermorzelen. En dat heeft hij gedaan. Hij die de middelaar van het verbond genoemd wordt. En dat dat nu al in de stilte van de eeuwigheid een plaats heeft gehad in het hart van God. Want u begrijpt al, daar wil ik naartoe. Ik heb er in mijn gebed ook iets van verwoord. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom kon gebeuren wat er na de val in het paradijs geschiedde. En in die eeuwige liefde had niet alleen een vader plaats, maar ook de Zoon en de Heilige Geest. En in die drie eeuwige God is dat plan der verlossing tot stand gekomen. Hij heeft het gezegd, wie is het die met zijn hart borg wordt om tot mij te gebaken. En daar was hij. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij heeft die wil volmaakt, volbracht. Alles wat er bij God te doen was, heeft hij gedaan. En dat lees ik nou allemaal hieruit, want de grondvest van het aardrijk zijn van de Heere, en hij heeft de wereld daarop gezet. Want kijk, maar dan komt dat wondere woord, hij zal de voeten van zijn gunstgenoten bewaren. Daar gaat het hem nou om. Dat wordt nou direct in verband gebracht met die wonderbaarlijke schepping. Door de verbondsgod, door de Heere van eeuwigheid, die goddelijke liefde in zijn hart levend. En daar kon de val dus niets aan veranderen. Op Golgotha is gebeurd wat er moest gebeuren. Al de raad heeft hij uitgediend. En dat is nou het verlangen geweest van het kind Jezus. Zijn gunstgenoten zijn al die zondaren die het woord van Gods genade al in hun hart hebben mogen sluiten. En ik moet u eerlijk zeggen, daar bent u zelf bij. Dat zijn geen vreemde dingen voor een kind van God. Want een kind van God gaat leven bij de schrift en uit de schrift. Dit is het brood van het leven. De Heer Jezus heeft het ons gezegd. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Wat is een gunstgenoot? Dat is iemand die van Gods gunst moet leven. En dan staat er voor het woordje gunst een woordje in het Hebreeuws, geset. En dat is altijd onverdiende genade. Ik denk dat dat de beste typering is. Als u het woordje goedertierenheid ziet in de Bijbel, denkt u maar aan onverdiende genade. Het is altijd krachtens het verbond met een zondaar dat God die genade verleent. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dat is goedertierenheid. En dan zo prachtig verwoord met het woordje voeten. Hè? Hij zal de voeten van zijn gunstgenoten bewaren. En daar komt het nou op aan. Want waar ziet dat op? Dat ziet op de levensweg. Dat ziet op de weg die wij hebben te gaan in het leven. Van al die gunstgenoten. Die genieten mogen, mag ik het zo zeggen, van Gods liefde, van Gods genade. Van Gods gunst, van Gods bescherming, van zijn nabijheid. In veel psalmen komen die gedachten toch tegen. Die kunnen zomaar een greep uit doen. Psalm 17, ik zet mijn treden in uw sporen, dat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. Ga mij met uw heiligt voor. Psalm 25, hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Psalm 56, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood gericht. Mijn voet dat zij zich nimmer stoot. Psalm 116, gij hebt, o Heer, in het doodrigst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Psalm 119, uw woord is mijn lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik herinner mij nog een college van professor Dr. Quispel. Die zei tijdens een college over deze tekst, mijn heren, besef dat als u over een licht spreekt en een lamp in die tijd, dan hebt u het over een olielampje. Dat betekent dat er slechts maar kort bijgelicht wordt. Dat betekent ook dat we heel dicht bij het woord moeten blijven. Uw woord is een lamp op mijn pad. De oorspronkelijke betekenis is: blijf dicht bij het woord. Wat een prachtige les, hè? Ben ik nooit vergeten. Zo dicht dat we het spoor niet bijster raken. Psalm 121. Hij is het dat treft u het felst verdriet. U wacht in uw voet voor wankelende hoed. En dan tenslotte, misschien is dat wel het mooiste beeld uit deze reeks. Voor elk die in het duister dwaalt. De lofzang van Zacharias. Verspreid deze zon een helder licht dat hen in schouw des doods bestraalt. En op het vredepad hun voeten richt. Nou, dat is wat God schenkt. Gunstgenoten zijn de rechtvaardigen die God herkennen als hun Heer, die Sions vorst herkennen als hun Heer. Ja, dan zou je eigenlijk hier willen stoppen en zeggen, zeg nu maar amen, want, maar ja, de tekst gaat verder. Want er is ook een schaduwkant aan al dit genot. En dat moeten we ook preken. Maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want de man vermag niet door kracht. Wat zijn goddelozen? Dat zijn degenen die het recht van God niet aan hun kant hebben. Dat was die fariseer. Omdat ze God niet als hun heren en als hun God erkennen, maar hun eigen leven leiden. Een leven van God los. Een leven in strijd met Gods heilige wet. En ze zullen dan ook uiteindelijk in een rechtsgeding verdelgd worden voor Gods aangezicht. Wat een tegenstelling, hè? Gods gunstgenoten mogen voortwandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij mogen zich in zijn naam al de dag verblijden en de goddelozen zullen in de totale duisternis ten onder gaan. In de buitenste duisternis, Larbeni zal zijn en knersing de tanden. Er staat hier ook, een man vermag niet zijn eigen kracht. Hoe zouden we het ooit kunnen? Zelfs de grote machthebbers deze wereld, ach, ze menen iets te zijn, maar voor God zijn ze nog minder. Zelfs de volken van die vorsten zijn voor hem minder dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. En dan wordt ook het volgende vers wel heel aangrijpend weergegeven. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Twisten met de Heere, dat is tegen de Heere strijd. Dat is een verwijten, dat is de keer gaan tegen hem. Denk maar aan Psalm 2, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn grimmigheid zal hij hem verschrikken. Dat klinkt ook in deze lofzang. En dan nog een keer, hij zal in de hemel over hen donderen. Zeer een stem op het hoogst geducht, rood en klauter door de lucht. Het schepsel beeft en staat verwonderd als de God er eerder dondert. In deze donderende stem van God over de goddelozen openbaart God zijn majesteit, zijn toorn. Hij strijdt vanuit de hoogte, dat we zeggen vanuit de hemel. En hij is onweerstaanbaar in zijn donderende toorn over zijn tegenstanders. En dan staat er: de Heere zal de einden der aarde richten. Dat wil zeggen dat het rechterschap van God en zijn oordelen over de hele aarde gaan. De directe bemoeienis van God met de mensen loopt tenslotte uit op het grote eindgericht dat hier in volstrekt negatieve zin wordt bedoeld. Het zal een gericht zijn tot eeuwig verderf. En de einde der aarde duikt op de hele mensenwereld. Ook Gods kinderen zullen in dat gericht worden betrokken. Alleen dat is een gericht tot hun eeuwig behoud. Komt in, gij gezegende van de Vader, en beërft het koninkrijk dat ik voor u weggelegd heb, van voor de grondlegging der wereld. En dat alles vanwege die grote koning, die Hanna nu gaat bezingen. Gelukkig, hè, dat we tenslotte gaan eindigen met de koning, de Heere van Hanna, de koning, de Heere van Maria, die van Israëls God gegeven is. Dan moet u bedenken, Hanna gaat hier zingen over de gezalfde en over de koning, terwijl er in Israël helemaal nog geen koningen waren. Het is een soort profetie. Zou de eerste koning zijn, vervolgens David. En er ook zo mooi om te ontdekken dat Hanna de moeder was van Samuel. En Samuel nou juist die twee eerste koningen van Israël gezalfd heeft. Saul, de zoon van Kis. En later David, de zoon van Isi. Uit wiens geslachten de koning van Israël, de Heer Jezus Christus, de grote Davidszoon, geboren zal worden. Hanna. Wat is Gods, ja, Gods raad en dadig eerlijke. Dat deze vrouw die Samuel nou aan de Heere geeft. Dat die Samuel nu de koning mag zalven waaruit de koning der koningen geboren zal worden. Daarom heeft ze hem in zo'n gerust hart aan God kunnen overgeven. Ja. En we weten, we leven in adventstijd. We weten dat die koning waarover hier gesproken wordt, en die gezalde van de Heer, die verhoogd zal worden, dat het kind als een hulpeloos kind in Bethlehem geboren zal worden. De profeet Jesaja heeft daar al met zoveel zekerheid over gesproken. Alsof hij al geboren was. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Nou, de Heere zal die heerschappij aan hem geven, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Want wat staat hier? En zal zijn koning sterkte geven. Zijn naam is ook sterke God. Heerschappij op zijn schouder, sterke God. Hij zal het later zelf zeggen als hij kan praten. Mij is gegeven al macht in hemel en op aarde. En waar blijkt nou de allermeeste kracht uit? Wel dat hij als het lam van God de zonde der wereld weg zal dragen. Wat een sterkte heeft God hem daarin verleend. Sterke God. Want zijn sterkte bestond hierin met name dat hij die last der zonde van het ganse menselijke geslacht en de toren daarover tot het bittere einde toe heeft gedragen. En dit dragen, dit lijden, begint al in de kribbe in Bethlehem. Denk eens aan zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt zo bijzonder gesproken over dit lijden, dat hij, dat is Jezus, de koning der Joden, aan lichaam en ziel, de ganse tijd van zijn leven, dus ook hier in de kribbaal, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren van God, tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en voor ons genadig gerechtigheid en eeuwig leven verwierf. Daarom mogen wij ook over de hulpeloosheid van dit kind en de kribbe heen zien. Dat heeft Maria ook al gedaan toen dat kind nog maar een enkele dag in haar schoot rustte. Dan zingt ze vol van hem, hij heeft machtig van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Zo mag ze dus die heerschappij al op zijn schouder weten. Hij, de koning van Israëls God gegeven. Sterke God. God is mens geworden. God geopenbaard in het vlees. Zwak menselijk vlees, hulpbehoevend. Maar ik heb het mijn catechisant altijd geleerd. Hij is geworden die hij niet was, mens. Maar is hij blijft gebleven die hij was. God, God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren niet gemaakt. Maar met hetzelfde wezen met de Vader. Door wie alle dingen gemaakt zijn. Maar waar is nou de grootste kracht in gelegen? Wel dat dat bloed dat gestort is, genoegzaam is, om ons allemaal met God te verzoenen. En dat bloed is nou aan ons alle voorhoofd bevestigd. Als het beste bewijs dat hij onze zaligheid beoogt. Daar is kracht in het bloed van het lam. Ze hebben hun klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En wie zijn die zij? Wel, al die miljoenen die ons voorgegaan zijn. Dat zijn er wat. Allemaal gereinigd door de kracht van het bloed van Christus. En zo volkomen rein gemaakt. Je merkt wel, je hebt daar echt geloof voor nodig om daar de troost uit te mogen putten. Juist omdat je een zondaar blijft tot je dood toe. Maar dat noemen wij het nochtans van het geloof. Het geloof klampt zich vast aan deze zaligmaker. Want alleen in hem ligt mijn behoud. En in niemand anders. Geen ander. Dan Jezus alleen. En dat zaligmaken gaat nog steeds door. Onderschat het niet. En dat woord gebruikt hij daarvoor. En dat tenslotte hij zal de hoorn van zijn gezalde verhogen. Ik heb u in de eerste preek al gezegd dat die hoorn ook ziet op de kracht. De hoorn van Hanna is verhoogd geworden. De kracht heeft ze van God ontvangen. Om alles wat er gebeurd was te dragen en uiteindelijk te eindigen in de overwinning die God zelf gaf. Mijn hoorn zingt, ze is verhoogd in de Heer. En nu eens kijk, nu heeft het over de hoorn van zijn gezalde die hij verhogen zal. In Hanna was geen kracht meer, maar zij ontving de kracht van de Heer en in hem. En in hem. O, het was eerst als God die ook hem de krachten gaf. We zien al in de Hof van Gethsemane dat er een engel was die hem versterkte. En zijn Godheid heeft hem niet verlaten aan het kruis. Ook al verliet God hem. Dat is een paradox, maar nochtans. Hij moest ook God zijn en blijven, om dat volmaakte offer aan u en mijn leven toe te passen. Omdat hij ook voor mij te bewerkstelligen, om uit te delen aan mij. En zo heeft Hanna van hem gezongen. En zo heeft David van hem gezongen. En zo heeft Maria van hem gezongen. En zo heeft Zacharias van hem gezongen. En u begrijpt wel. Zullen wij nu maar datzelfde lied zingen? Zullen we nou eens groot en goed van die koning denken? En zullen we nu eens groot en goed van hem zingen? Zaligheid, volkomen zaligheid. Door hem. Door zijn kracht. En zo mogen we eindigen in het voornaamste doel waartoe deze lofzang aan ons is gelaten. Opdat ook mijn ziel zal zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde, wondergroot. Hoe hij stierf voor mij aan het kruishout. En mij redde van de dood. Kom, maak God met mij groot. Amen. Nou, dan gaan wij zingen van Psalm 21, het derde vers. Psalm 21, vers 3. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u dat wij in de stilte van uw huis mochten zijn. En de stem van uw woord mochten horen. Een woord dat u gebruikt om zondaren tot u te leiden. Voor het eerst of opnieuw. Verloren zonen en dochteren die tot zichzelf komen en besluiten om op te staan en terug te gaan. Wij die u verlaten hebben, met het voornemen om nooit meer terug te komen. En dan toch, tot onszelf door u gebracht, opstaan. En aan uw hart worden gesloten. Het is een gelijkenis die Jezus heeft verteld als reactie op het feit dat u zich bekommerde om tollenaren en zondaar. En dan schetst u het beeld van een mens die zo diep gevallen is dat iedere rechtgeaarde Jood ervan gruwde. En toch bij de mensen verworpen en bij u uitverkoren en dierbaar. En dat maakt het evangelie tot zo'n heerlijk getuigenis. O Heere, dan is er geen zondaar te groot, ook niet in Dordrecht vanavond, om een gunstgenoot van u te worden. En dan spreekt u ons van blijde troost en vree, mits wij niet weer op het spoor van de dwaasheid zullen treden. O, verhard u toch niet, zegt u dan, en laat u lijden. En geef dat uw kinderen zich hebben mogen verlustigen in die naam van u, die ene naam die er onder de mens, onder de hemel is gegeven, die zo heilig is en zo goed en zo zoet ook. Die naam te horen doet het hart opspringen van vreugde, want in hem is mijn heil, in hem is al mijn vermaking. Heere, maak de Heere Jezus voor ons ook tot het voorwerp van het geloof. dat we echt mogen geloven dat we buiten hem geen leven hebben. Christus, die ons leven is. En dat leven zal nooit meer verwelken. O, dat maakt de troost uit van uw kerk, Heren. Dit is het eeuwige leven dat we u kennen, de enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dan kunnen we ook vol goede moed leven in een wereld die in brand staat, waar we uw voetstappen horen, waar de stem van de bruidegom al klinkt. O Heere, dat we door alles heen toch mogen geloven dat u die schepper bent, die deze aarde op haar grondvesten heeft gesteld. En die straks op deze aarde zal wederkomen, gelouterd weliswaar. Maar nochtans, u komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan roept u op tot vreugde, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog, want hij komt om de aarde te richten. Dat is Advent in optima forma en dat kan alleen maar als we de Heere Jezus in het oog hebben en op het oog hebben, niet alleen voor onszelf, maar ook voor ons nageslacht, Heere, want dat blijft altijd de zorg, ook van ouders en grootouders. O Heere, gedenk aan uw verbond dat ons vanavond ook zoveel te zeggen had. Geef dat dat ook ons zal verbinden aan u, om de gebeden voor ons nageslacht te vermenigvuldigen, om maar steeds met onze kinderen en kleinkinderen voor uw aangezicht te komen en smekend gedenk aan uw verbond. Heere, gedenk de overheid, schenk wijsheid. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. Wat bent u weinig aanwezig, Heren. We waren verblijd om vandaag het getuigenis van onze broeder te horen van der Staaij, die het gevraagd heeft om nou de hulp van de Heren in te roepen. Heren, gelukkig dat dat dan ook nog mag gebeuren in ons land. Maar geef dat die roepstem ook gehoord mag worden door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, dank dat we dit samen mochten meemaken. Verzoen het tekort en verkeerde wat er was. En wil dat wat u behagen komt met uw onmisbare zegen bekronen. Gedenk uw gemeente hier. Allen die een taak hebben, ook onze broeder van de Heer. Ontferm u over hem. En zo mogen we elkaar aan u bevelen. Voor tijd en eeuwigheid. Amen. Onze slotzing is Psalm 21, het 13e vers. Psalm 21, vers 13. Gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.